Stel dat je van coaching een gewoonte zou maken. Los van of je nou wel of geen coach bent in je dagelijks leven of therapeut. Maar dat je gewoon in de functie die je in het leven beoefent, in je werk, daarnaast in alle relaties die je aangaat, zowel met jezelf als met je omgeving, een coachhouding aanneemt. In deze podcast deel ik met je welke principes ik vanuit mijn werk net zo goed thuis, in mijn familie, in vriendschappen toepas, waardoor mijn relaties echt, nou, echt zijn. Echt zijn, er diepe verbinding is, de eerlijkheid kan zijn en we elkaar zoveel beter hebben leren kennen. En ik zit even te voelen waardoor ik echt een bepaald soort diepgang ben gaan ervaren in het leven sinds ik dit ben gaan doen. Een van de mooiste dingen van coaching vind ik, dat zal je ook merken wanneer wij samenwerken, is dat ik heb het antwoord niet. Ik geloof daar ook niet in. Ik geloof erin dat jij, jouw essentie, jouw lichaam, die hebben de antwoorden voor jou. Net als jouw intuïtie. Ik zeg het vaker, intuition. Dus in is inward, tuition is net als tutoring. Iemand die jou iets leert. Alleen zit dat aan jouw binnenkant. Intuïtie gaat over dat jij je eigen leraar bent. En de taak van een coach is om dat te faciliteren. Mijn visie is dat als we dit in het leven veel meer zouden doen met elkaar, dus los van dat je naar een coach toe gaat, daar een factuurtje voor ontvangt en daar je vragen kunt stellen en tot inzichten komt, hoe mooi zou het zijn als je relaties kunt bouwen die op datzelfde fundament gebouwd zijn. En een van de mooiste inzichten die ik heb opgedaan is dat voordat je dat kunt, is het interessant en belangrijk om eerst eens te kijken hoe jij je nu gedraagt in relatie tot anderen. Dus hoe jij je nu gedraagt in relatie tot jouw partner, tot die vriendin, tot je moeder, tot je zusje, je broer, je collega's. Dat jij gaat onderzoeken van, hey, hoe verhoud ik me in het gesprek tot hun? En daar komt gelijk al een eerste, een soort magische plek tevoorschijn. Hoe jij je namelijk nu verhoudt tot een ander, zegt namelijk heel veel over wat er aan de binnenkant bij jou gebeurt wanneer iemand met iets bij jou komt. Stel dat iemand een probleem heeft, dan kan het zijn dat jouw allereerste beweging is om dat probleem te verhelpen. Dat is heel menselijk. Het kan zijn dat jouw allereerste beweging is om te zeggen, oh, dat heb ik ook. Ja, dat heb ik ook. En als ik even deze twee voorbeelden neem, de eerste beweging gaat over, oké, ik moet dit oplossen. Hey, heb je dit al geprobeerd? Oh, je hebt hooikoorts. Hier, smeer vaseline onder je neus. Ik heb deze spray, die werkt supergoed. Wat er eigenlijk dan gebeurt, zeg maar op procesniveau, wat ik met je kan delen, ga maar eens onderzoeken of dat voor jou ook resoneert, is dat er een deel in jou is wat heel moeilijk kan verdragen dat een ander het moeilijk heeft, waardoor je eigenlijk vanuit je eigen ongemak de ander gaat helpen. En dus het lijkt heel erg te gaan over de ander, dat je er altijd voor de ander bent, dat je een andere oplossing biedt. Maar heel vaak gaat het in essentie over dat jij zelf niet kunt verdragen dat een ander ergens mee loopt. Het kan zomaar zijn dat je dit direct naast je gezin van herkomst kan leggen. Dus misschien was dat vroeger zo, dat er iets in het gezin speelde, dat je daar moeite mee had, dat jij de fixer of de helper of de redder bent geworden van het systeem. Eigenlijk is het zo dat iedereen die, nou, ik kan niet zeggen iedereen, maar zeg maar 98% van de mensen die ik ontmoet die coach zijn of therapeut of daar een gevoel voor hebben, dat het ook heel vaak de redders en de fixers zijn geweest in het systeem. Ik hoor daar net zo goed bij. Het was een deel in mij, vond het heerlijk om anderen te helpen. En ik dacht altijd, oh, dat gaat erover dat ik er zo graag voor de ander ben. Maar ergens in de onderstroom ging het eigenlijk over dat als iedereen oké is, dan ben ik oké. Of als iedereen gelukkig is om mij heen, dan mag ik het ook zijn. Of als ik nou iedereen om mij heen help, dan ben ik veilig. Dus het is nooit, in eerste opzicht is het nooit waarvan je denkt dat het is. Dus helpen, fixen, redden, zorgen voor is waarschijnlijk een manier om jouw eigen plek te bestendigen. Stel dat het gaat in een gesprek over dat stuk, dat jij iemand gaat redden of helpen. Dan kan je dus nu eerst gaan voelen en ervaren dat als je dat een keer niet doet, wat er dan gebeurt bij jou. Waarschijnlijk als jij je mond houdt, als iemand vertelt over dat hij ontzettend, hooikoorts heeft. Ja, dan zit jij daar met je ongemak. Oh, iemand heeft hooikoorts. Ja, ik weet iets. Ik weet dat je vaseline moet smeren in je linkerneusgat. Of ik weet die supergoeie koortslipcreme die je moet gebruiken als je koortslip hebt. Of ik ken nog een hele goede coach die je precies bij dit kan helpen. Of ik heb een boek gelezen hierover. Nou, dat heeft mijn leven veranderd, gun ik jou ook. Hè, dat is iets wat er vaak van nature opkomt. Helpersyndroom. Ik wil je in ieder geval nu vast vertellen dat je waarschijnlijk op dat moment niet aan het helpen bent, maar aan het redden. Het is niet zo leuk om te horen, hè, dat besef ik me. Maar het verschil tussen helpen en redden is dat helpen gaat echt over dat je in dienst staat van de ander en voor de ander bent. En redden gaat veel meer over dat je een ander zijn of haar leiderschap of kracht ontneemt, omdat jij het zelf niet kan verdragen dat iemand door iets heen gaat. Het is een supermooie practice om de eerstvolgende keer te doen. Ik weet zeker dat je vandaag waarschijnlijk een gesprek gaat hebben met iemand. Want je werkt, of je hebt een team, of je hebt cliënten, of je hebt een partner, of je hebt kinderen. En ik zou je willen uitnodigen om aanwezig te blijven. Dus je zit gewoon of je staat tegenover iemand. Diegene deelt een verhaal met jou. En het enige wat jij hoeft te doen voor deze persoon is een bedding creëren. Dat verhaal er mag zijn. Dus je knikt en je zorgt dat diegene zich gehoord voelt. En dan komt er een moment dat er misschien wel een splitsing komt in dat gesprek. Hè? Dus je merkt echt dat iemand ergens tegenaan loopt. Dus iemand vertelt waar die moeite mee heeft. Of iemand vertelt wat er niet goed gaat. Of iemand vertelt waar die nu doorheen aan het gaan is. Wat ik doe in mijn relaties, dus zowel met familie, met vrienden als met Tim, is dat ik een vraag stel voordat ik überhaupt maar losbrand met wat ik vind, wat ik voel, wat ik zie, wat ik hoor, wat ik je zou adviseren. Dus dit is de eerste. Mocht je pen en papier hebben, ik zou zeggen, schrijf ze gewoon eens mee. Super waardevol als je daar vandaag mee gaat testen of morgen. Het eerste wat ik namelijk doe is vragen, wat heb jij nu van mij nodig? En dan geef ik vaak een paar suggesties. Dus dan zeg ik, wil je dat ik luister? Wil je luisterend oor? Wil je een klankbord? Wil je een advies? Wil je mijn mening? Wat kan ik voor je doen? Dus iets in die trant. Wat we namelijk heel vaak vergeten, is omdat we zo in ons eigen stuk zitten, dus het niet kunnen verdragen dat een ander pijn heeft, of het andere voorbeeld wat ik noemde, hey, dat heb ik ook. Dat is ook heel logisch als je dat soms doet. Dat is heel menselijk. Wij mensen zoeken namelijk naar verbinding. Dus als iemand zegt, nou, ik heb schuur stond onder water, want mijn wasmachine heeft gelekt. Nou, had ik ook. Het is heel normaal om dan te zeggen, had ik ook. Want dat is hoe we verbinding maken. Dat is hoe we relaties aangaan. Relaties geven ons een gevoel van bestaansrecht. Maakt het leven de moeite waard. Dus we zoeken eigenlijk altijd naar, wat hebben wij gemeen met elkaar? En het is dus helemaal niet gek dat je die impuls voelt. Maar dat je die impuls voelt betekent niet dat je erna hoeft te handelen. Dus dit stuk kan bijvoorbeeld gaan over, als jij de neiging hebt om in plaats van te redden of advies uit te brengen, om te zeggen, hey, dat heb ik ook, dan kan het zomaar zijn dat een van jouw thema's in de onderstroom is dat je je ergens bij wil horen of dat je je gezien wil voelen. Namelijk, hey, ik heb dit ook. Kijk, we zijn hetzelfde. Dus erken eerst welke beweging jij neigt te maken. Dat is echt belangrijk. En zodra je dat herkent, kan je daar eerst jezelf in reguleren. Dus je kan dat deel zien. Je kan voelen, oh grappig, ik had dus nu de behoefte eigenlijk om te zeggen, hey, heb ik ook. Of om te vertellen wat ik heb gedaan en wat mij zo goed heeft geholpen. Terwijl er gebeuren twee dingen op het moment dat je dat doet. Het eerste wat je doet, op het moment dat jij gewoon losbrandt, zonder dat je ook maar vraagt om consent. Dus consent vragen betekent echt letterlijk toestemming vragen om te delen. Het eerste wat je doet is dat je projecteert. Dus je gaat ervan uit dat wat voor jou goed gewerkt heeft, dat voor een ander ook zo is. Het tweede wat er dan automatisch ook gebeurt, is dat je een ander niet helemaal misschien ziet in zijn of haar behoeften. Dus je hebt een ander niet meer in het middelpunt staan en zijn of haar behoefte of verhaal, maar je zet jezelf in het midden, namelijk ik wil delen. Dus je bent er niet meer voor de ander, maar op dat moment gaat het ineens over jou. Wat er dan gebeurt als derde, is dat je een ander de kracht ontneemt om zelf, ik zie het als een soort spiraalbeweging, hè? Wanneer iemand met jou een gesprek is, dan kan je zeg maar voelen dat iemand heeft iets op het hart. Hè? Die uitspraak is er niet voor niks. Die persoon maakt een soort spiraalbeweging omhoog, richting het keelgebied. En die persoon die deelt dan iets met jou. Een soort opwaartse beweging. Hey, Babette, ik zit hier of hier mee. Oh, en ik heb het hier zo moeilijk mee. Of, oh, nou, ik had ruzie met mijn partner gisteren. Of, oh, die cliënt, ja, ik weet gewoon even niet. Oh, nou, er komt een verhaal. Wat er gebeurt op het moment dat jij interfereert, hè, dus jouw visie, mening geeft, zonder dat je om consent vraagt, is dat je de persoon die je tegenover je hebt zitten volledig zijn of haar kracht ontneemt om die spiraalbeweging af te maken naar beneden. En wat ik daarmee bedoel is, die spiraalbeweging ging eerst omhoog vanuit het hartgebied. Ik heb iets op het hart, ik vertel het, komt via mijn keelgebied, mijn mond uit en ik vertel het aan jou. Wat er dan gebeurt is dat als jij jouw visie of mening gaat delen, of jouw ervaring, dan stopt de beweging van die persoon, die stopt. Want jij neemt hem over. Als je dat niet doet, hè, dus je kan een holding space bieden, en dat begint soms al voordat iemand gaat vertellen. Dat kan ook terwijl iemand aan het vertellen is of als iemand klaar is. Maar het kan zelfs voordat iemand iets gaat vertellen dat je zegt, wat vind je fijn nu? Wat heb je nodig van mij? Wil je dat ik even luister? Of wil je dat ik advies geef? Of, hè, dus dat je consent hebt. Als iemand dan zegt, ja, ik vind het eigenlijk gewoon fijn als je even luistert. Vooral vrouwen zijn dit, zonder dat ik wil generaliseren. Maar ik zie dat vaak, hè, dat wij vrouwen hebben het nodig om hardop uit te spreken waar we doorheen aan het gaan zijn, zodat het een plek kan krijgen in ons. Wij organiseren en we rangschikken en we ordenen dingen in ons systeem, in ons lijf, in ons hoofd, door ze hardop uit te spreken. En dat betekent dus dat het heerlijk is als je iemand tegenover je hebt zitten. Kijk maar eens of je dat kunt voelen als ik dit vertel, die helemaal aanwezig is. Dus er zit gewoon iemand tegenover je, die is beschikbaar, die kijkt je aan, die heeft voeten op de grond, die is er helemaal voor jou, die onderbreekt je niet, die adviseert niet, die luistert. Ook al duurt jouw verhaal een half uur, het maakt niet uit, die luistert. Dat gevoel alleen al brengt een immense vorm van rust met zich mee. En wat er dan gebeurt, dit is belangrijk, is dat die spiraal die eerst omhoog ging, vanuit het hartgebied zo via keelgebied naar buiten, dat je de ander de kans geeft om die beweging af te maken naar binnen. Dus iemand vertelt en wat diegene dan gaat doen, dit is wat ik in sessies een inquiry noem, want ik doe dat heel vaak met cliënten, is dat iemand kan afdalen in zichzelf. En heel vaak zie je dan dat iemand weer via het hartgebied echt in het buikgebied kan voelen, alles waar de emoties zitten, waar de antwoorden liggen. Die beweging faciliteer jij dan. En dit is, ja, dit is zo ongelooflijk krachtig als je dit kan faciliteren voor een ander. En dat betekent dus ook dat jij zelf werk te doen hebt. Hè? Dus het betekent dat als je tegenover iemand zit, dat je te herkennen hebt wat jouw coping is. Is het fixen? Is het oplossen? Is het adviseren? Is het het verhaal overnemen? Is het het bagatelliseren? Wat ga jij doen wanneer een ander tegenover jou zit met een verhaal? Dit is superbelangrijk, daar begint het mee. Zodra je namelijk je eigen gedrag in het vizier hebt, kun je daar bewust een keuze in maken en denken, oké, ga ik op deze splitsing linksaf en ga ik gewoon doen wat ik altijd doe? Ga ik projecteren? Ga ik oplossen? Ga ik vertellen? Ga ik het overnemen? Of erken ik deze beweging in mij, die neiging, en ga ik rechtsaf en herinner ik mezelf eraan dat ik aanwezig mag blijven voor deze persoon die hier tegenover mij zit? En aanwezig blijven is niet alleen maar daar zitten, maar het betekent dat je energetisch een veld creëert waarmee je volledig afstemt op de ander. He, waarbij je dus niet bezig bent met inbreken, onderbreken, aanvullen, in gedachten al iets gaat bedenken van, oh, dit kan ik straks zeggen. Nee, je gaat echt helemaal luisteren, empathisch luisteren, in plaats van in de reactieve modus. Dit vraagt een bepaald level van gronding bij jouzelf. Die ga je merken. Zodra je dit gaat oefenen, ga je merken dat het lastiger is dan dat het klinkt om gewoon te zitten en te zijn. Het is echt een actieve staat van zijn. Het is niet een passieve, ik zit hier en kom maar. Je bent actief aan het luisteren. Je bent holding space aan het bieden aan iemand die tegenover jou zit. Praktisch gezien is dat dus hetgene wat je eerst te doen hebt. Zelf levelen, zelf gronden. Aanwezig zijn in jezelf bij wat er bij jou gebeurt. Het tweede wat je te doen hebt, is dat je je afstemt op de persoon voor je. En dat je, voordat je dus überhaupt iets gaat zeggen of gaat doen of gaat reageren, dat je checkt bij de ander hoe je de ander het beste van dienst kan zijn nu. En wat ik mooi vind aan vaak ceremoniële settings, is dat mensen dan, vaak werken de spaceholders dan met een talking stick. He, dus je krijgt letterlijk een stok in je handen of iets moois, iets wat gemaakt is. Kan ook een steen zijn of iets anders. En de persoon die de steen heeft, die praat. De rest luistert. En we onderschatten nog steeds de kracht van alleen maar luisteren. Het biedt namelijk ontzettend veel ruimte om in een setting te kunnen zitten waar je onafgebroken kunt vertellen over dat wat er in jou leeft. En wanneer degene die klaar is de steen dan weer teruggeeft bijvoorbeeld, of in het midden legt, of afsluit met aho of ahé, dan weet je, oh, deze persoon is klaar. En wat er dan niet gebeurt, is dat je dan, zodra die persoon de steen heeft teruggegeven, alsnog gaat zeggen, oh, nou, weet je wat ik had? Of ik had dit ook. Het gaat erom dat je dan niet alsnog in de pauze, of alsnog nadat je dit geoefend hebt, nog even vlak voordat je beste vriendin naar huis gaat, alsnog even gaat zeggen wat je op je sleeve hebt. Het vraagt echt oefening. En stel dus de vraag, hè, daar begon ik net ook al mee, als je jezelf gegrond hebt en je hebt jezelf bewust gemaakt van dat je gewoon mag luisteren. Oefen dan met zinnen als, wat heb je nu van mij nodig? Hè, dus stel gewoon een persoon die tegenover je zit de vraag. Ik zat gisteren met een vriendin op het terras en ik merkte weer hoe heerlijk het is om gewoon even te kunnen vertellen en te verhalen. Zonder dat zij inbrak en zei, ik heb dit ook. He, en vervolgens kon ik weer, toen ik mijn verhaal had gedaan, tegen haar zeggen, ik merk nu dat ik oké ben, dat het heel veel ruimte bood, dat ik dit verhaal even kon doen over wat er nu speelt in mijn leven. Ik ben er nu weer helemaal voor jou. He, dus het is niet van, hey, hoe is het nu met jou? Want ik ben wel klaar hoor. En jij moet ook even wat vertellen. Nee, ik ben nu weer helemaal beschikbaar voor jouw verhaal. En vervolgens dan beschikbaar blijven. En dus vragen, wat heb je van me nodig? En het kan dus best zijn dat iemand zegt, ja, ik heb gewoon je advies nodig. Hè? Of hoe kijk jij hiernaar? En stem ook af, wil je dat ik dan tussendoor advies geef als ik wat hoor wat me opvalt? Of wil je dat ik je eerst even helemaal laat uitpraten en daarna mijn visie deel? Hè? Dus gooi het in de lucht. Breek het open, leg alles op tafel en bespreek waar de behoefte ligt. Wat ik merk is dat, dit doe ik thuis in de relatie met Tim ook, dat het me zoveel lucht geeft aan het einde van de dag, als we thuis zijn, Noortje ligt op bed, dat ik gewoon even kan delen. En Tim, die heeft dan soms dat hij een impuls voelt om bijvoorbeeld zijn visie te delen. Dan, ook al heb ik gezegd, nou, ik zou het fijn vinden als je even naar me wil luisteren. Als mijn verhaal klaar is, dan komt het best nog wel eens voor dat Tim zegt, Mop, mag ik iets met je delen wat me opvalt? En dan zeg ik heel vaak, ja, dat is goed. En het voelt heel anders, omdat hij erom vraagt. We hebben ook wel eens momenten gehad dat we even niet on track zijn. Hè? Dus het is dan laat, of we zijn moe, of deze practice die hebben we dan niet even scherp. Is dat wanneer hij dan bijvoorbeeld zegt, ja, nou ja, ik vind dat niet. Bijvoorbeeld, over iets wat ik net vertel. Dat ik ook wel stellig uit de hoek kan komen en kan zeggen, ja, Mop, ik hoef jouw visie niet. Ik wil alleen even mijn verhaal delen. En dat is dan ook oké. Dus Tim voelt zich niet persoonlijk aangevallen als ik zeg, ik hoef even niet jouw mening. Want het gaat niet om zijn mening. Wat ook belangrijk is de andere kant. Stel dat iemand dan tegen jou zegt, ja, ik zou heel graag je advies willen. Dus ik deel even mijn verhaal. Fijn als je kan luisteren. En aan het einde geef jij je advies of je mening. Wat belangrijk is dat zodra jij dan dus je mening geeft of je visie, dat hebben Tim en ik ook wel eens, die deelt dan iets, of een vriendin die deelt dan iets wat ze bij me ziet, is dat wanneer je gaat delen, dat je direct onthecht bent van of de ander er iets mee gaat doen of niet. Dus het betekent niet dat omdat jij iets deelt, omdat Tim tegen mij zegt, nou Mop, weet je wat ik zou doen, dat ik dat dan ook moet doen. het klinkt een beetje gek dat ik dit noem, maar het is belangrijk. Want heel vaak hebben we het idee dat we... Ja, je bent zelf verkocht op je eigen idee, anders deel je het niet. Maar het is belangrijk dat je inziet dat dat jouw idee is. En dat het dus losstaat van wat de persoon nu nodig heeft. Jouw idee kan zomaar een stepping stone zijn voor iemand, waardoor die weer verder kan naar het volgende topic. Hè, als een soort pingpong noem ik dat wel eens. Dat heb ik met cliënten wel eens, dat ik ballonnetjes oplaad. En dan zeg ik, oké, is het dit? Voel maar even. Nee, dit is het niet. Oké, en hoe zou dit voor je zijn? Nee, dat voel ik ook niet. Nee, oké. Maar door dat gesprek komt er wel weer een andere plek, hè, waar mijn cliënt heen kan, doordat we gewoon openlijk bespreken. En ik geloof dus dat als we, dit is echt mijn visie, dat als we dit vaker zouden oefenen, en dat betekent dus niet dat jij dit alleen maar van een ander gaat verlangen, hè, dus ik wil dat mijn partner luistert, want die praat altijd overal doorheen. Nee, check eerst bij jezelf of jij dit bij een ander doet of kan. Dus begin bij jezelf. Want je komt iets halen misschien bij iemand, maar je hebt ook iets te brengen. Dus mijn uitnodiging zou echt voor je zijn, ga onderzoeken of je vandaag of morgen dit kan toepassen. Kijk wat er gebeurt als jij gewoon volledig aanwezig bent tegenover iemand. Kijk wat er in jou gebeurt. Kijk hoe het voor je is om die vraag te stellen aan de persoon voor je. Van, hey, wat vind je nu fijn? Wil je dat ik luister? Wil je advies? Of weet je dat nog niet? Is ook oké, dan luister ik gewoon even. En check bij jezelf hoe moeilijk het voor jou is of hoe makkelijk om niet te mingelen in het gesprek van een ander. Kijk eens of diegene even een monoloog mag voeren in plaats van dat het gelijk een dialoog wordt. En kijk dan welke stukken je daarin tegenkomt. Zie het als een experiment. Mijn ervaring is dat als we dit kunnen, ik zie de krachten van in mijn werk, ik zie de krachten van in mijn relaties, dat het aller, en dit raakt me gewoon zo diep in mijn ziel als ik dit zeg, dit is het allermooiste cadeau wat je een ander kunt geven. Jouw volledige aanwezigheid. En wat je daarmee namelijk doet, is dat je een space creëert voor de ander om helemaal te zijn. Te zakken in dat wat is. En je faciliteert daarmee die spiraal, die beweging, ja, waarmee een ander kan dalen in zichzelf en kan onderzoeken, wat leeft hier in mij? Wat heb ik nodig? En dat creëert een vorm van veiligheid. Hè, dus oefen hier maar eens mee. Misschien leuk om gewoon een keer met een vriendin, als je vrienden hebt of vrienden die ook op dit pad van bewustwording zitten, dat je dit gewoon eens op tafel legt. Hè? Dat je zegt, hey, ik merk op dat ik dit meer zou willen doen of dat ik dit zou willen leren. Hoe zou het voor je zijn om dit samen te doen als experiment? Hè? Dat we gewoon elkaar, als we elkaar zien, dat we eerst even een space bieden. Zodat je gewoon even je verhaal kan doen. En dat is heerlijk. Dat is echt heerlijk. Ja, kom ik toch nog even met een persoonlijk voorbeeld. Ik heb bijna met alle vriendinnen die ik zie, dat we eerst een aantal minuten gewoon even praten en de ander luistert. En dat doen we allebei. Dus even 5 minuten of 10 minuten, net zo lang als dat iemand nodig heeft. Dat is dus een soort inquiry die je dan doet. En omdat we gewoon vrijuit kunnen praten en de ander niet je onderbreekt en we allebei even ons zegje kunnen doen, helpt dat gewoon om te landen op de plek waar je bent en kunnen we daarna veel beter aanwezig zijn bij elkaar. Het is ook iets wat wij vorig jaar gingen wij met vrienden op vakantie. Was voor het eerst dat we echt 2 weken met elkaar naar huis gingen met kinderen. En wat wij toen gedaan hebben is de dag voordat we gingen, hadden we alle kindjes waren toen naar school, naar de opvang. Ze hadden echt even met z'n vieren. Is dat we toen heel bewust een meditatiemoment hebben gedaan met z'n vieren. Heel bewust een soort talking stick moment hebben gehouden, waarin we alle 4 even om en om deelden. Nou, zo voel ik me. Dit speelt er nu in mij. Dit zie ik voor me bij de vakantie. Dit heb ik nodig. Dit lijkt me fijn. Dus iedereen sprak even uit wat hun verwachting was. En hoe ze zich voelden bij wat er aan zat te komen. En of je daarin iets nodig had van jezelf of van de ander. Dus bijvoorbeeld, soms vind ik het gewoon lekker om in de ochtend even in mijn eentje een kopje koffie te drinken buiten. Het is heel handig om te weten. In plaats van dat je gewoon maar continu aan het tiptoeën bent in het huis en denkt, ja, iemand zit buiten, misschien is er wat, misschien moet ik er even heen. Of moet ik dat nou vragen of niet? Hè, het zorgt voor een soort van, je breekt de communicatie open, waardoor je niet meer hoeft in te vullen voor een ander, maar ja, je maakt een ander verantwoordelijk voor zijn of haar eigen gevoel en wat diegene nodig heeft. En dat is heerlijk, want ja, als je een beetje op mij lijkt of op mijn cliënten, dan ben je hooggevoelig, dan heb je voelsprieten uitstaan. Ben je vaak bezig met hoe is het met de ander, hoe is het met de sfeer, wat heeft iemand nodig. Als je van tevoren zo'n communicatiemoment hebt, bijvoorbeeld met de vakantie, maar ook dus als je met de vriendin afspreekt en je laat haar gewoon even praten en jij mag even praten, dan kan je je voelsprieten inklappen. Dan hoef je niet meer op zoek te gaan naar signalen van hey, is er echt wel oké? Heeft die nou iets nodig? Is er iets? Heb ik iets gedaan? Nee, je weet gewoon hoe iemand erbij zit. En dat kan die persoon helemaal zelf dragen. Weet je, daar hebben ze in principe niks voor nodig, behalve een space, een holding space die jij kan bieden. En mochten ze toch iets nodig hebben van een knuffel of een reactie of een mening, dan zullen ze dat aangeven als jij de ruimte biedt en vraagt, hey, wat heb je nodig nu? Hè, dus het zorgt voor een soort van volwassen vorm van gespreksvoering. En ja, als ik heel eerlijk ben, jongens, echt als je dit luistert, als er één ding is wat mijn leven echt naar een ander level heeft getild, van veel meer diepgang, openheid, het durven kwetsbaar zijn bij vriendinnen in plaats van, oh, ik ben verdrietig en ik ga dus onze afspraak maar afzeggen, want ik ben niet te genieten of straks moet ik alleen maar huilen. Ik heb echt door een proces heen moeten bewegen en af en toe nog steeds om alle delen van mezelf te laten zien. En dit helpt daar ongelooflijk bij. Het helpt om je verantwoordelijkheid te nemen over wat je zelf voelt. Het helpt om te even mogen leunen in een space van een ander. Het is het mooiste cadeau wat ik een ander kan geven en wat ik elke dag mag ontvangen. Als ik mij omring met mensen waarmee ik samen ben, waarbij ik graag samen ben. En dit is de setting die ik ook in mijn coachsessies neerzet. Laat dat duidelijk zijn. Dat weet je waarschijnlijk, want het is mijn vak als coach, als therapeut, als opsteller. Maar het is echt een... Het is zo verhelderend en fantastisch om dit ook in mijn privéleven, in mijn dagelijkse leven, juist met vrienden, familie, met mijn partner, met Tim, te doen. Het creëert zoveel ruimte en ik gun je dat ook. Dus als je dit gehoord hebt en je wilt je visie delen, misschien is dit nieuw voor je, misschien doe je dit al. Misschien heb je hier nog een vraag over of denk je, nee, ik ga gewoon lekker aan de slag met die vragen en het creëren van de setting en voelen waar zelf mijn eigen trigger zit, als ik niet gelijk in de redder mag of in de reactie. Zie het als een experiment. Zie het niet als iets wat je gelijk moet kunnen, waar je goed in moet zijn. Zie het echt als een experiment. En als je ook maar een beetje een bewuste vriendenkring hebt, dan is dit heerlijk om samen te doen. Echt, ik kan het iedereen aanraden. Nou, ik zou zeggen, thanks voor het luisteren. Kom op de lijn als je vragen hebt. En mocht er een moment zijn in de tijd waarin jij voelt, ik wil eigenlijk ook wel even leunen in de space van Babette. In het zijn, in die spiraalbeweging, in jezelf kunnen afmaken om te onderzoeken welke antwoorden daar liggen. Kom dan even op de lijn. Ik zou dolgraag met je werken. Dat kan op dit moment op twee verschillende manieren. Of op mijn live dag op 10 november, waarbij we in Hilversum bij de Hoornenboeg zijn. Voor een hele dag opstellingen. Ik geef je ook een workshop waarbij jij zelf een opstelling kunt doen met jezelf. Als je een keuze te maken hebt of als je te veel in je hoofd zit, dan leer ik je een opstelling om je lichaam weer mee te laten doen. En je gaat daar gewoon heerlijk reizen in jezelf. We gaan opstellen, samen zijn. Mooie visualisaties gaan we doen met gesloten ogen. En je kunt je die dag helemaal laten dragen. Dus speciaal voor iedereen die in zijn dagelijks leven veel anderen draagt. Dus ja, als je ondernemer bent, als je therapeut bent, coach, manager, CEO, een andere functie hebt waarin je vooral anderen draagt, dan wil ik je echt uitnodigen om te komen. Het is zo helend om soms even zelf gedragen te worden in een bad van 10 gelijkgestemden en mij als begeleider met nog een van mijn dierbare teamleden en vriendinnen die ook op mee spaceholden. Dat is de derde keer dat we het samen doen. Heel veel zin in. Dus kom even op de lijn. Ook als je twijfelt. En als je voelt, nou, het lijkt me eigenlijk wel lekker om helemaal in die space te leunen. En niet voor een dag, maar voor een langere tijd. De tweede optie is mijn onderstroom jaartraject. En daarin kunnen we ook een half jaar samenwerken. Het is net wat past bij jouw proces. En als je daar interesse in hebt, ik zet de linkjes even hier in de show notes naar zowel mijn live dag als mijn traject. En lees je vooral in. Kom even op de lijn als je vragen hebt of boek gelijk je intake als je voelt, ja, ik wil dit. Je bent echt van harte welkom. Nou, thanks lieverd voor het luisteren. Ik wens je een heerlijke dag, middag, avond, nacht. En tot de volgende.